Aflevering 5, seizoen 4. Waar is mijn erfenis? Ontmoet de erfgenaam. Erfrecht op tv. Dit is de Erfrechtadvocaat. Een podcastserie van advocaten, familie en erfrecht. In deze 10-delige serie spreken Inge Diepman en Joost Dix met diverse gasten. Hier zijn advocaat Joost Dix en presentator Inge Diepman.
Ze zitten gebroedelijk naast elkaar hier tegenover mij in Eindhoven, in het kantoor van advocaten, familie en erfrecht. Joost Dix, hi.
Hallo.
Van advocaten, familie en erfrecht en van het tv-programma Waar is mijn erfenis? En onze gast is, en ik ben heel benieuwd of het nou je collega of concurrent is, maar we zijn bijzonder blij dat je hier aanschuift. Hartelijk welkom, erfrechtelijk genealoog, erfgenamenonderzoeker en degene natuurlijk die buitengewoon deskundig optreedt in het tv-programma De Erfgenaam. Klaas Zondervan, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Zonder meer een hele goede collega. Laten we dat erbij zijn.
Maar voelt het een beetje als concurrent?
Nee, of totaal
wel nee, wel nee.
Wat is het grootste verschil, Klaas?
Joost procedeert en ik niet.
En jij zoekt en zoekt en zoekt.
Ja. Nee, het is heel complementair. We vullen elkaar helemaal aan, denk ik.
Ja, maar aan de andere kant, jij bent toch net als Joost ook wel eens vererfenaar executeur?
Ja, klopt. Ja, daar. Maar goed, mijn concurrentie merk ik ook daar niet echt. Dat is voldoende werk. Dus.
Maar wel leuk.
Heel leuk, ja. Ik ben ook, om wat reclame te maken, gecertificeerd vererfenaar en executeur. Dus ja, is iets wat een van onze hoofdbezigheden, zeg maar.
Is het iets wat je van pas komt als je in de erfgenaam op zoek gaat naar de erfgenaam?
Op zich wel. Die kennis kun je gebruiken om vast te stellen wie erfgenamen zijn. Je kunt natuurlijk genealogisch onderzoek doen en heel veel leuke dingen vinden en familieverhalen achterhalen. Dat is ook superleuk. Maar uiteindelijk zul je toch moeten weten wie de volgens de wet de erfgenamen zijn. En moet je ook gaan kijken naar huwelijken, hoe die in elkaar zitten, testamenten, huwelijksvoorwaarden. Dus ja, enige kennis echt van het erfrecht is onontbeerlijk.
Nou, en het grote verschil tussen zijn programma en ons programma is natuurlijk, ja, daar is een erfenis en naar wie moet die toe? En bij ons is het zo, ja, er is een erfenis en iedereen wil hem wel hebben. Hè? Dus ja. Dat is het grote verschil.
Nou, de erfgenaam ontmoet waar is mijn erfenis en vice versa. We gaan op zoek naar erfgenamen in deze podcast. We komen ongetwijfeld mooie familiegeschiedenissen tegen. En misschien vertelt het ons ook wel een beetje, hè, dat erven, wat dat over ons als mens zegt. Mooie, interessante podcast. Deze aflevering van De Erfrechtadvocaat. Ja, Klaas, jij doet in binnen- en buitenland erfgenamenonderzoek naar ongeclaimde nalatenschappen.
Klopt.
Dat doe je voor het programma. Dat doe je ook voor je eigen kantoor, bedrijf. Ja. Hoeveel heb je er op dit moment lopen?
Tussen de 60 en de 70.
Wat zegt dat ongeveer?
In welke zin?
Nou ja, dat er zijn er dus heel veel ongeclaimde nalatenschappen in Nederland.
Ik doe zeg maar drie dingen. Een van de dingen noemde ik net al kort. Dat is afwikkeling, hè, als executeur en erfgenaam. Het tweede ding wat wij doen is voor notarissen. En dan moet je denken dat iemand zich meldt bij de notaris die wil een verklaring van erfrecht hebben. Dan blijkt oom Piet te zijn geëmigreerd naar Australië. Wat is er gebeurd met oom Piet? Dat zijn typische onderzoeken voor ons. Maar ook in de wat ik noem wat exotischere landen zoals Indonesië. Dat zijn vaak hele grote onderzoeken. Als je op een gegeven moment, laten we zeggen, oom Piet is naar Indonesië gegaan. En die is daar overleden 20 jaar geleden. En er moet van alles uitgezocht worden. Dan is dat een typische zaak die wij doen. Het derde wat ik doe, dat zijn de ongeclaimde tegoeden die je dan ook in het programma ziet.
Is daar, het ligt natuurlijk voor de hand, hè, wat een ongeclaimde tegoed is, oftewel een ongeclaimde nalatenschap. Maar moet je dat nog juridisch omschrijven of is het gewoon heel helder?
Nee, het belangrijkste bij zo'n ongeclaimde nalatenschap is dat je een bevoegdheid krijgt. En die heb je pas als je de erfgenaam gevonden hebt eigenlijk. Of je moet bijvoorbeeld voor erfgenaam worden, maar nee, in principe niet.
Ja. Hij gaat op zoek naar erfgenamen, maar eigenlijk doe je dat toch altijd als er een testament ligt? Van is er misschien nog ergens een erfgenaam die niet genoemd wordt? Een kind.
Ja, kijk, in bijna alle gevallen is het natuurlijk volstrekt helder wie de erfgenamen zijn. In bijna alle gevallen hoef je niet op zoek te gaan. Sterker nog, soms melden mensen zich voor het overlijden al, ik ben erfgenaam. Dus dat is over het algemeen niet het probleem. Maar in die dossiers waar Klaas aan moet werken, is nu net de vraag, ja, waar is iemand? Of hebben we iedereen eigenlijk wel in kaart? Maar het is niet, als je kijkt naar het werk van de erfrechtadvocaat en naar het werk van alle dag, dat we allerlei erfgenamen moeten zoeken. Nee, iedereen meldt zich wel bij ons.
Hoe lang doe je erover om een erfgenaam te vinden?
Het varieert. We hebben onderzoeken, uitzonderlijke onderzoeken die al 3 jaar lopen. Maar we hebben ook onderzoeken die met 2 weken klaar zijn. Als wij in Engeland iemand moeten vinden, dan is dat relatief snel. En dan ja, hangt er nog vanaf van, ja, ik zoek deze persoon, kunnen jullie die vinden? Of ik moet vaststellen wie de erven zijn.
Maar hoe begin jij?
Als we een onderzoek krijgen van een notaris, begint het met een volmacht van de notaris. Waarmee we onze bevoegdheid kunnen aantonen in het buitenland. In landen als Engeland hoeft dat eigenlijk helemaal niet, omdat het vrij makkelijk te krijgen is daar, Amerika ook. Maar dat is voor ons het vertrekpunt met een verhaaltje natuurlijk van welke, wat speelt er in deze zaak? Wie zoeken we? Wat is precies de opdracht? En dan hangt het er vanaf waar we naartoe moeten, of we dat uitbesteden aan collega's met wie we samenwerken, of dat we het zelf doen.
En is het bevolkingsregister dan altijd je grootste tool?
Dat is leuk dat je dat noemt. Dat kan zo zijn, maar in Engeland bijvoorbeeld hebben ze geen bevolkingsregister. Australië niet, in Nieuw-Zeeland niet en in Amerika niet. Kennen ze niet. Ze hebben de burgerlijke stand. Je kunt actes van geboorte, huwelijk en overlijden opvragen. Maar je kunt niet een register raadplegen om te zien hoeveel kinderen iemand heeft. Dat is lastig, want als je een erfgenaam gevonden hebt, die kan wel aantonen met zijn geboorteakte van kijk, ik ben een kind. Maar vervolgens zul je toch echt op een andere manier moeten vaststellen dat het er geen 2 of 3 of 10 zijn.
Wist ik niet dat er heel veel landen waren die geen bevolkingsregister hebben?
Nee, is niet algemeen bekend. Nee. Wat ze wel hebben is bijvoorbeeld volkstellingen. Dat noemen ze de census. Dat zijn vaak 10-jaarlijke tellingen waarin ze kijken hoeveel mensen hebben we in het land en waar wonen ze op dat moment. Maar ja, wij moeten het hebben van alternatieve registers. Dus het is meer van, we kijken in deze bron, in die bron, nog een bron. En dat de samenhang van alle informatie die we uit die bronnen opvragen is iets waar we onze conclusie op baseren.
Ik las dat jij een recherchevergunning hebt.
Klopt.
Dat vond ik wel heel interessant. Maar dat betekent waarschijnlijk niet dat jij alles mag doen wat een rechercheur mag doen, of wel?
Je hebt er helemaal niks aan.
Maar hoe ben je eraan gekomen dan?
Ik dacht dat het slim was om te doen. En toen ik begon, in principe, als je structureel onderzoek doet op de manier zoals ik dat doe, dan zou je kunnen concluderen dat je zo'n vergunning nodig hebt. Maar ik zie ook historici om me heen. Je ziet genealogen en advocaten die allemaal onderzoek doen. Dan zou dat allemaal vergunningplichtig zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Wat het wel is voor mij, is een plus om te laten zien. Kijk, ik heb een vergunning. Ik ben heel goed, zeg maar.
Maar moet je, als je op zoek gaat naar erfgenamen, moet je aan bepaalde juridische eisen voldoen?
Nee. Nee.
Ik zou het ook kunnen.
Het gaat om kennis en tact, denk ik.
Ja. Is iedereen terug te vinden?
Nee. Niet iedereen is terug te vinden. Wij vinden ze heel vaak wel. Maar we hebben ook dossiers waarin we iemand niet kunnen vinden, simpelweg. En wat we ook vaak doen, is dat we zo'n dossier een jaar lang in de wacht zetten. De notaris kan niet verder, wij kunnen niet verder. Dan zeg ik van, nou ja, laten we hem in de archiefkast laten. En over een jaar eens kijken of we dan die persoon wel kunnen vinden.
En hoe lang kan je hem in die archiefkast laten? Want wat heel erg leuk is, jij hebt vorig jaar een Britse prijs gewonnen.
Ja,
met een zaak uit seizoen 1 van de erfgenaam.
Ja, Astamoon.
Dat betrof die mevrouw Sapikya Astamoon, zoals jij zegt. Die erfgenamen zijn na 20 jaar gevonden. Dus dat heeft 20 jaar in die kast gelegen.
Dat heeft enige tijd in de kast van een notaris gelegen. En vervolgens is het afgestort aan de conciliatiekast. Die valt onder het ministerie van Financiën. Omdat blijkbaar het onderzoek niet te voltooien viel. En dan ben je dus afhankelijk, en dat wil ik best nog een keer benadrukken, van bureaus zoals mijn bureau. Die zijn er niet veel in Nederland. 2 ongeveer. Om dat op te pakken. Zodra het bij het ministerie staat in de kas, gebeurt er niks meer mee. Er is niemand van de overheid die zegt, oh, laten we nog eens kijken of we iemand kunnen vinden. Ik heb in het verleden wel aangeboden, zeker 10 jaar geleden toen ik ermee startte, om gewoon op basis van uurtarief dat te gaan doen voor het ministerie. Daar gebeurt niks mee. Dus het staat daar. En als er niemand zich meldt, en geloof mij, iemand uit Indonesië die de taal, zelfs het Engels soms niet machtig is, die gaat zich niet melden bij het ministerie van Financiën.
Maar het ministerie heeft er misschien ook wel belang bij om te zeggen van, laat maar. Want,
zeker. Vloeit het in de Rijkskas.
Ja, toch? Ja. Nou, hoeveel jaar is dat?
20 jaar.
Maar dat is grappig, want deze Astamoon, die erfgenamen, zijn na 20 jaar gevonden door jou.
Gevonden,
wist je dat? Moest je hard hollen?
We moesten hard hollen. Het was natuurlijk een aflevering een zaak voor het programma ook. En we wisten dat die termijn eraan zat te komen. Maar we hadden wel al goede ideeën over waar we moesten zoeken.
En waarom was het in dit geval niet te doen, blijkbaar zonder jullie, om de erfgenamen te vinden van deze mevrouw?
Nou, daar heb ik geen antwoord op. Het hangt heel erg af van het kantoor. Ik ken ook kantoren die regelmatig dingen afstorten in de kast. Dus dat heeft ook iets met kwaliteit te maken, denk ik. En het is Indonesië. En eigenlijk al het onderzoek in Indonesië is moeilijk. Dat heeft ermee te maken dat na de onafhankelijkheid, 1949 uit mijn hoofd gezegd, de bevolkingsadministratie, dus ook de burgerlijke stand en de geboorteactes en dergelijke van alle personen die in Nederlands-Indië woonachtig waren, daar gebleven is. Dus we hebben hier geen registers die we kunnen raadplegen. Je moet daar naartoe, je moet de juiste stukken opvragen. En belangrijker nog, je moet heel vaak blijven aankloppen op de deur voordat iemand echt open doet.
Wie waren de erfgenamen?
Dat zijn, even kijken, kinderen van haar broer en zus, aan mijn hoofd gezegd.
En jij stond daar voor de deur en wat was hun reactie?
Nee, ik sta niet voor de deur. Ik
dacht jij met de grote cheque en bloemen, dat zag jij voor je. Ja.
Dat zag ik helemaal voor me. We hebben heel beeldend ingesteld. Ik wil Klaas ook nog voor de deur hebben.
Ja, dat kan altijd hoor. We hebben wel eens inderdaad gedacht, laten we net als bij de postcode loterij een grote cheque maken. Maar ja, dat is vaak ook, ik bedoel, mensen willen niet zeg maar te koop lopen met het feit dat ze geld krijgen. Ik was daar niet. Ik ben heel vaak op mijn kantoor in Alphen aan den Rijn. Ik doe heel veel vanuit huis. Lokale archieven bezoek ik wel. Maar Indonesië hebben we gewoon collega's die dat doen daar. Dan kun je ook zeg maar financieel technisch niet zelf doen.
Nee. Maar wat was de reactie van erfgenamen? Het is 20 jaar later dan dat hun tante...
Tante, ja.
Tante is overleden.
Ja. Ja, nee, het was heel emotioneel. Ik heb ook filmpjes gezien van een hele nederige vrouw. Die ontzettend blij was ermee. In haar geval... Maar ik moet een beetje putten uit mijn hoofd. Ik heb geen dossier bij me. Zij is in de 80 en ze werkt nog steeds. En ze kreeg omgerekend $10 per maand. Dat is daar geld, blijkbaar. En ze heeft een paar duizend euro gekregen. Maar dat is het equivalent van een miljoen voor haar. Dus ze heeft kunnen stoppen met werken. Moet je voorstellen dat je nog moet werken als je in de 80 bent. En ze kan nu gewoon een heel rustig leven leiden daar.
Ja, mooi.
Dus het is een enorm omwenteling.
Ja. Is het altijd die afloop? Of zijn er ook mensen die bijvoorbeeld niet gevonden willen worden?
Ja, die zijn er. En je hebt natuurlijk mensen die soms principieel iets niet willen ontvangen omdat er ruzie is in de familie. We hebben ook wel eens onteigeningszaken, waarbij mensen dan principieel het geld niet willen hebben, omdat het onteigend is. Dat is natuurlijk jammer, want dat verjaart ook. Maar je hebt allerlei soorten en maten in mensen.
Wat is jouw beeld geworden na... Je doet er nog steeds aan mee aan het programma Waar is mijn erfenis van families? Ja, ik heb het gevoel dat Klaas die ziet beide kanten. Hè? Mooie scènes en mensen die dankbaar zijn. En die blij zijn dat ze gevonden worden. Maar dus ook mensen die niet gevonden willen worden.
Ja, kijk, dus,
jij hebt volgens mij alleen maar ruzie in de mensen.
Ja, hij heeft een verzameling van unieke situaties. Hè? Want we hebben een nalatenschap, groot of klein. En ja, Klaas zegt dan van, nou, ik wil die kwijt. Kijk, het werk wat ik natuurlijk doe voor het programma Waar is mijn erfenis, wijkt natuurlijk helemaal niet zoveel af van wat ik in de dagelijkse praktijk doe. Er is namelijk een nalatenschap waarover gedoe is ontstaan. Het is helemaal vastgelopen. We komen er niet meer uit met z'n allen. En dan moet iemand op de bres voor zo'n erfgenaam en zorgen dat het alsnog afgewikkeld kan worden. Het is nou niet zo dat ik door mijn werkzaamheden voor het programma nou een heel ander beeld heb gekregen van hoe dingen werken. Maar wat ik ook, en dat zie je ook in de uitzending goed terug, is dat het ontzettend veel doet met mensen. Als er een geschil is over de nalatenschap, mensen die gaan daar mee naar bed en staan daarmee mee op. Dus het gaat er niet altijd om van, goh, heb ik nou de hoofdprijs binnengehaald in de nalatenschap? Natuurlijk zit er ook altijd een financieel component aan. En als liefst ietsje meer. Maar dat mensen ook zeggen van, ja, weet je, maar we kunnen het nu afsluiten. Het is nu klaar. Dit boek kan dicht. Dat zie je in het programma ook heel goed naar voren komen. Dus we hebben in dat programma ook die mensen echt kunnen helpen. Er zijn echte oplossingen geboden. En wat ik nog het allermooiste vind, is dat het programma mij als erfrechtdeskundige ook de ruimte biedt om tussen de bedrijven door wat uit te leggen over een bepaald erfrechtelijk leerstuk. Maar het is goed bekeken, dus heel veel mensen hebben daar iets van op kunnen steken. En ja, zijn misschien ook wel gewaarschuwd. Hè? We moeten het anders doen. Hè? Of er zijn ook mensen geweest die mij naar aanleiding van het programma hebben gebeld van, goh, wij hebben ook zo'n nalatenschap die al jaren geleden is opengevallen. We zijn daar niet uitgekomen, gedoe over ontstaan. Help ons ook om tot een einde te komen.
Heb jij het gevoel, hè, door het werk wat je nu doet, dat erfrecht steeds meer in de picture komt? Of dat men er toch meer over gaat nadenken en minder vooruit schuift?
Ja, zeker. En dat speelde eigenlijk al, ik kijk even Joost aan, voor de programma's. Volgens mij is het sowieso al zeg maar meer in de picture. Ik weet niet waarom dat is, maar sinds de programma's is het natuurlijk helemaal bekend.
Absoluut.
Ik weet dat, ik weet niet of dat mag zeggen, maar Ruben Nicolai heeft een testament gemaakt. Door de puinhopen die hij voor zich zag toen we eenmaal met het programma
hadden. Ik ken ook zo'n presentator.
Ik
ken
ook zo'n testament. Maar toen dacht ik, wauw, ik moet eens even terug. Maar ik ben inderdaad door de series met Joost vorig jaar weer naar een notaris gegaan.
Ja, hij is heel slim. Ik zeg altijd, hou hem 1 keer in de 5 jaar tegen het licht. Ja. En kijk of het allemaal nog voldoet.
Wat heeft jou het voorbeeld opgeleverd ten aanzien van families en hoe geld een rol speelt?
Ja, hoe bedoel je dat precies?
Nou, bij erven, het gaat natuurlijk over, met name over geld, maar ook over goederen enzovoort. Maar er komen verschillende kanten van het mensen zijn en naar boven. En enerzijds is familie soms een last. Anderzijds is familie de houvast voor mensen in de wereld. Dus ik was benieuwd naar al die familiegeschiedenissen die door je vingers zijn gegaan. Wat voor een beeld dat nou oplevert ten aanzien van families?
Dat families complex zijn en dynamisch zijn. En dat je mensen tegenkomt die ruzie hebben. Maar ook mensen die, dat hebben we ook gehad. Dus misschien leuker om te vertellen. Ik heb een casus in behandeling gehad van via een notaris van iemand die daar de vraag had neergelegd. Ben ik erfgenaam? Wij zijn onderzoek gaan doen. En nog heel snel moest ik meneer teleurstellen. Hij was geen erfgenaam. Dit is een casus van een zeer vermogende mevrouw die na haar man overleed en geen testament had. Dus echt uitzonderlijk. Je hebt het over miljoenen. De mevrouw had geen testament. Kon geen testament meer maken, want ze was wel zo onbekwaam geworden. En we hebben toen gezocht van, goh, wie zijn dan de erfgenamen? We kwamen toen uit, dat geconcludeerd dat ze 2 broers had. 1 broer was vooroverleden, eerder overleden, dus zonder afstammelingen. En de andere was vooroverleden met afstammelingen. En die 2 kinderen van die broer, het waren 2 dames, 2 zussen dus, die elkaar uit het oog verloren waren. 1 woonde in Engeland, de andere in Australië. We hebben ze allebei heel blij kunnen maken met een enorm bedrag. En voor de mevrouw in Engeland was dat ook zo dat haar man was hulpbehoevend. En ze hadden niet echt een woning die daarin voorzag. En nu kon ze ineens een enorm huis gaan kopen met alle voorzieningen erbij. Maar het leukste hieraan, en daarom noem ik het de familiedynamiek, is dat die 2 zussen, die geen contact meer hadden, elkaar weer gevonden hebben. Dat is eigenlijk toch een gevolg van wat wij...
En er was genoeg geld voor vliegtickets. Hè? Ja, ze konden elkaar maar opzoeken. Ja,
dat is geen probleem.
Nee, fantastisch.
Maar je komt alles tegen op het gebied van erfrecht. Nare dingen, maar ook mooie dingen.
Misschien een heerlijk Hollandse vraag. Maar wie betaalt jou nou?
Dat hangt ervan
af. Want er komt een notaris komt naar je toe.
Ja, dat is uurloon.
Nooit de overheid.
Overheid eigenlijk nooit. We hebben nu wel van gemeentes onderzoeken. En dat heeft dan ook vaak te maken met restituties. Ik ben ook bezig met roofkunst. Maar als we een opdracht van een notaris krijgen. Ik heb het liefst een notaris als contractant. Want mijn ervaring met particulieren is dat ze ook wel eens niet betalen. Dus vaak de notaris. Bij zaken waarin wij zeg maar op de Bonnefoy op zoek gaan naar erven. Dan sluiten we overeenkomsten met die erven. Waarin we een percentage overeenkomen.
Maar je zou ook de situatie kunnen voorstellen dat ik door de rechtbank tot vererfenaar word benoemd. Dat gebeurt regelmatig. En dat we met erfgenamen zijn hebben die kwijt zijn. Ja, dan zal ik Klaas in moeten schakelen. En dan gaat hij op pad. En dan stuurt hij een rekening aan mij in mijn hoedanigheid van vererfenaar. Dus dan betaalt de nalatenschap dat.
En dan zijn ze preferent ook, hè? De kosten.
Dan zijn het gewoon boedelkosten. Als er een rekening van Klaas binnenkomt, betalen we die dan meteen. En zo gaat dat.
Ik wil jullie helemaal niet. Ik wil jullie niet zonder geld laten zitten. Maar hoe voorkom je nou dat ik jou nodig heb en dat ik jou nodig heb?
Nou, ik denk dat het valt of staat met een goed testament in beginsel. En hou altijd alles strak bij. Wees heel concreet in het testament. Ik kijk nog even Joost aan ook. Om gevallen van uitleg te voorkomen. Je moet echt snappen wat er staat. Het moet ondubbelzinnig zijn.
Ja.
En zorg ervoor, want we komen ook tegen dat erin staat. Mevrouw Van Ekeren is mijn erfgenaam. En er staat er wel een voornaam bij, maar geen adres, geen geboortedatum. Met name in de oudere testamenten zie je dat. Ja, wees daar heel concreet in. Echt, zet er neer wanneer die persoon geboren is, waar die woonde. En 1 keer in de 5 jaar dus update.
Dat heb ik volgens mij niet gedaan in mijn testament.
Zit er weer naar die notaris.
Moet ik weer naar die notaris, maar al die adressen erbij gaan zetten. Maar moet je dat zo consciëntieus doen?
Ja, dat is wel mijn advies. Anders kom je in de situatie terecht van bijvoorbeeld mevrouw Asnamoen. Daar staat in mijn broer en mijn zus zijn mijn erfgenamen.
Maar volgens mij is het in jouw testament allemaal goed geregeld, Inge. Maar als je dan toch nog een adres nodig hebt, bel maar even een rekening door.
Dan hoef ik Klaas te snel, of iemand anders hoeft Klaas niet in te schakelen. Nou, we hebben Klaas voor vandaag wel even ingeschakeld. Het vond ik ongelooflijk leuk, Klaas. Dankjewel. Is mijn inschatting juist dat jij dit werk zo ontzettend leuk vindt dat jij waarschijnlijk tot aan je dood op zoek bent naar erfgenaam?
Denk dat je die conclusie kunt stellen.
Ja. Maar dat je het zelf waarschijnlijk zo goed hebt geregeld dat niemand op zoek hoeft naar de erfgenamen van Klaas Zondervan.
Nee, die zijn heel goed geregeld. Ook niet heel ver te zoeken trouwens.
Dankjewel Klaas voor je komst naar ons kantoor. Het de studio van Advocaat Familie Erfrecht in Eindhoven. Joost, wij zien elkaar weer over een tijdje.
Ja.
Dan hebben we weer een nieuwe gast. En dat is in aflevering 6 de man die de sterren aan de executeur heeft gegeven.
Ja, heel bijzonder.
De man van ook boeken als Voorkom ruzie bij
de kist. En Voorkom ruzie in bed. En hoe allerlei ook, bestsellers.
Ja. Bernard Scholz. Dus de volgende keer hier aan tafel. Hoogleraar successierecht, professor, meester, dokter, geloof ik, Bernard Scholz. Voor nu, Klaas, nogmaals super bedankt.
Graag gedaan en bedankt.
Dit was de Erfrechtadvocaat. Wie niet alleen wil luisteren, maar ook wil lezen over familie en erfrecht, gaat naar familie-erfrecht.nl, de website van advocaten, familie en erfrecht. Daar is ook alle informatie te vinden over het inschakelen van een erfrecht- of familierechtadvocaat. Mocht u willen reageren op deze podcast, stuur dan een e-mail naar info@familie-erfrecht.nl.